Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag kan u verder luisteren naar de catechese-reeks over de 12 artikelen van het geloof, of de geloofsbelijdenis, aan de hand van de catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk, u gebracht door priester Pierre-François.
Wat gebeurt er nu met de mensen die niet onmiddellijk naar de hemel gaan? Ze hebben hun laatste cadeau. De laatste loutering of het vagevuur. Het leven hier dient om ons te heiligen en te kiezen voor God. Oké. Er zijn mensen die de specialisten zijn van er juist door te zijn. Vooral de studenten. Hè? En misschien met name nog meer de jongens dan de meisjes. Hè? Oh, als ik er maar door ben, dan is het goed. Maar het is het probleem als je alleen maar er juist door wilt zijn, omdat altijd een beetje minder bereiken dan hetgene waarop wij mikken, zijn er juist niet door. Hè? Dus gevaarlijk sport. Het is goed dat wij verlangen om zo weinig mogelijk vagevuur te moeten hebben. Er zijn mensen die de indruk hebben, als ik oneindig gelukkig kan zijn in de hemel, en ik dat kan afkopen met vagevuur, dan ga ik heel veel profiteren van het leven hier op aarde, en met een minimum aan heiligheid toch binnen te geraken dan vagevuur in hemel. Dat is absurd, want je geniet veel minder van het leven omdat je minder bemint, en je krijgt ook een loutering omdat je niet hebt bemind, is eigenlijk niet juist qua ingesteldheid. Het is een economische visie, maar ja, de hemel kun je niet kopen met economische goederen, de hemel koop je met liefde. En de liefde, hoe meer je hebt, hoe beter uiteraard. Ik heb ooit eens het geluk gehad een homilie bij te wonen van pater Daniel Ange, die vol vuur en vlam sprak over het laatste geschenk van de barmachtigheid van God. Hij sprak met vuur over het vagevuur, hè. Dat was een goede kans. En dat was, het is mij 2 keer gebeurd en altijd rond Allerheiligen en rond Allerzielen. En hij had een heel mooie visie, positieve visie op het vagevuur. Eigenlijk iemand die in de hemel komt, die gaat op 1 punt zeggen, potverdorie. Het gaat zeggen, ik heb altijd geprobeerd zo weinig mogelijk af te zien in dit leven, een comfortabel leven te leiden. En nu begrijp ik pas dat wanneer ik een beetje afzie en mij offer, dat ik daardoor liefde kan uitdrukken. Wanneer ik een cadeau geef, daar geef ik iets van mezelf. Daarom koop ik geen goedkoop cadeau, maar cadeaus die waardevol zijn. En waardevol is helaas duur. Hè? Dus, maar we doen het uit liefde. Laat ons eens begrijpen dat mijn vrijheid is het geld waarmee ik liefde kan kopen door mij te geven. Liefde is overgave. En dat is wat de mensen niet begrijpen. Zo wat de menselijke liefde betreft, ze doen het minimum. Wat zou je denken van een koppel waar bijvoorbeeld de man zou zeggen, ik doe het minimum opdat mijn vrouw niet wegloopt. Ja, zo'n huwelijk gaat niet lang duren. Helemaal niet lang. We moeten het maximum willen geven. Pas op, hè, met gezond verstand. Hè. De psychologen zeggen ook hè, dat je kunt jezelf verbranden hè, door te veel te geven. Als je het geeft met de hulp van God, dan lukt het. Als je het enkel met menselijke krachten wil doen, oei, pas op. Dus het vagevuur is de laatste kans om eens te kunnen laten zien aan God, ik hou van u. Wat voor liefde is er als je alles gemakkelijk kunt doen en nergens een inspanning voor moet doen? Dan heb je geen liefde. Ik zeg dat soms tegen de jonge mensen die verliefd zijn. Een vriend van mij was heel lui en hij wilde nooit zware lasten dragen. Het was in de tijd dat de koffertjes nog niet op wielen waren. Dan moest je die echt dragen, uw koffers dragen naar het station. Hij was verliefd op een medestudente. En uit liefde droeg hij haar koffers naar het station. Ik zeg, mij, jij die altijd zo lui bent? Ik zeg, ja, maar ik ben verliefd. Hè? Als je verliefd bent, is het niet moeilijk. Zolang dat je verliefd bent, eigenlijk kun je moeilijk je liefde bewijzen, want alles gaat gemakkelijk. Alles gaat gemakkelijk. Dus wanneer de andere persoon bijvoorbeeld ziek wordt, of niet meer zo aantrekkelijk is, en dat je die blijft winnen, dan pas begint het liefde te zijn. Als je haar een groot cadeau geeft, hè? Een mooi ring, als verlovingscadeau, hè? Niet zomaar een plastic spulletje, nee, echt iets kostbaars, wel, dan pas begint je je liefde te bewijzen. Wel, de mensen die in de hemel komen zeggen, ik kan niet meer afzien, ik heb geen lichaam meer, het enige dat mij pijn kan doen, is God niet zien. Niet genieten van die liefde. Wel, het is als het ware iemand die zegt, ik wil mijn ogen sluiten om te laten zien aan God dat ik een offer voor hem wil doen. En dat is het mooie van het vagevuur. Het is een moment dat je afziet van God te zien en het loutert u, het verbrandt u van binnen van verlangen. Ik wil God zien, maar ik kan hem niet zien, want ik ben niet zuiver. Ik heb niet kunnen bewijzen aan God tijdens mijn leven door offerandes van mezelf, dat ik het nu ga doen. Daarom is er veel vreugde ook in het vagevuur. Er bestaat een vagevuur. Het is ook logisch en theologisch begrijpelijk. Maar veel mensen zeggen, oh ja, kijk, is dat niet voor om de kindjes braaf te houden dat me dat vertelt? Hè? Het is een onderdeel van de geloofsleer. En het zijn vooral de concilies van Florence en Trente die dat hebben geformuleerd. En de ordening van de kerk spreekt met verwijzing naar bepaalde schriftteksten van een louterend vuur. Ik heb hier concreet gezien een tekst van de paus Gregorius de Grote. Hij zegt, maar, ik citeer, in geval van bepaalde lichte zonde moet men geloven dat er voor het oordeel een louterend vuur bestaat, overeenkomstig hetgene de waarheid zegt, citaat van Gregorius uit het Evangelie, als iemand een lastering die de Heilige Geest geuit heeft, zal hem geen vergiffenis geschonken worden, nog in deze, nog in de komende wereld. Einde citaat van Matthäus. Op grond van deze uitspraak kunnen we aannemen dat bepaalde zonden vergeven kunnen worden in deze wereld, maar andere in de komende wereld. Aha, dus onrechtstreeks, dankzij dit citaat, weten we dat er zonden vergeven worden in deze wereld en andere zonden vergeven worden in de andere wereld. Dus hier zegt Jezus eigenlijk onrechtstreeks, er bestaat een mogelijkheid om zonden vergeven te krijgen. Maar waar het duidelijkste is dat er een tussentoestand is tussen de dood en het einde van de tijden, is een getuigenis uit het boek der Maccabeërs. We moeten weten dat een van de laatste boeken is van het Oude Testament en dat het geloof in het eeuwige leven, zoals we in een vorige aflevering hebben gezegd, die is maar stilaan gegroeid bij de Joden in het Oude Testament. In het begin ging het alleen maar over braaf zijn om niet gestraft te worden door God, maar het eeuwige leven is beetje bij beetje erin gekomen. En daarom is het ook logisch dat je enkel die verwijzingen naar het eeuwige leven duidelijk gaat krijgen in de laatste boeken van het Oude Testament. En daarom ga ik hier citeren uit het tweede boek van de Maccabeërs, hoofdstuk 12, vers 45. Daarom liet hij, het gaat hier over Judas de Maccabeer, voor de overledene een zoenoffer opdragen, opdat zij van hun zonde zouden worden vrijgesproken. Het ging over soldaten die, van wie men ontdekt heeft na hun dood, dat ze niet op alle punten voorbeeldig waren geweest in hun leven, door het feit dat ze een aantal beelden van afgoden bezaten. En dat is een zonde, in de ogen van God. Wel, de catechisme van de katholieke kerk besluit uit dit citaat van het Oude Testament dat vanaf de eerste tijden de kerk de nagedachtenis voor de overledenen heeft geëerd, door voor hen voorbeden te verrichten en vooral door voor hen het offer van de Eucharistie op te dragen, een mis voor de overledenen. Als je niet weet waar in je parochie een mis te laten opdragen, Je kunt altijd bellen naar Radio Maria. Ze gaan u wel helpen om een priester te vinden die bereid is een mis te vieren voor de overledene, uw dierbare overledene. Dus de kerk heeft altijd die dingen aanbevolen en ze neemt ook een aantal aalmoezen aan om die missen te kunnen laten opdragen. Want de priester moet ook van iets leven. Hij heeft een salaris in staat, maar hij heeft ook recht voor de missen die hij viert voor wat ongeveer overeenkomt met een sobere maaltijd. Dus laten dus God dankbaar zijn dat we in de kerk die gewoonte hebben onderhouden om te bidden voor de overledenen en om missen op te dragen voor de overledenen. Want dat zal hun helpen om het in de, te zeggen met de volksmond, om hun tijd in het vagevuur in te korten. Bepaalde gebeden ook krijgen van de kerk de mogelijkheid om die tijdelijke straffen te verminderen. Dat is wat we in een andere aflevering hebben genoemd, de aflaten. We aflaten opdragen voor de overledenen is een goed idee. Ik heb altijd de bedenking gemaakt, wat ga ik doen, Heer? Ik kan hier een aflaat verdienen, bijvoorbeeld door het Angelus te bidden, de Rozenkrans te bidden, wat dan ook. Ga ik die egoïstisch voor mij houden? Ja, want ik doe het zelf, ik heb daar misschien recht op. Maar eigenlijk is het wel zo dat indien ik ze voor de overledenen laat, die overledenen van het vagevuur, die gaan mij zeker niet vergeten uit dankbaarheid. Hè? En wanneer ik die nodig zal hebben, zullen er ook veel mensen voor mij bidden. Met andere woorden, God en de, laat zich nooit kloppen in de edelmoedigheid. Wees niet bang, bid veel voor de zielen van het vagevuur en die zielen van het vagevuur zullen in dankbaarheid u niet vergeten. En nu blijft nog eventjes een korte beschrijving van wat de hel is. Veel mensen zeggen, dat kan niet dat de hel bestaat. Allee, dat kan niet dat God iets almachtig is en liefdevol ons naar de hel stuurt. Ja, maar mensen, het is niet God die ons stuurt naar de hemel. Het is wij die naar de hel. Het is wij die ervoor kiezen. Wij zijn zo vrij dat we de mogelijkheid hebben om onze rug te keren tot God. Ik denk dat de mensen dat niet beseffen, dat hel, dat is onze beslissing. Allee, je wilt dat toch niet, de hel? Ha, als ik zie in welke helse toestanden de mensen terechtkomen door hun zonde en nog niet inzien, dan heb ik de indruk dat de mensen toch af en toe voor de hel kiezen. De hel van de drugverslaving, de hel van de criminaliteit, de hel van een hatelijke toestand in een familie waar niemand van niemand houdt, waar er geen enkele liefde meer te bespinnen zijn, verschrikkelijke situaties. En toch zie je dat de mensen daarvoor kiezen en niet de nodige inspanningen doen om eruit te geraken. Je ziet al de hel op aarde en je ziet tot welke extreme toestanden het leidt. En toch zijn er mensen die zeggen, nee, dat is wat ik wil, nee, hier wil ik niet uitgaan. De hel is gewoon een toestand waar een mens zich afsluit voor de liefde van de anderen en uiteraard de liefde van God. Het bestaat. Johannes zegt in zijn eerste brief, de mens zonder liefde is nog in het gebied van de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar. En gij weet dat geen moordenaar het eeuwige leven in zich heeft. Einde citaat. Vreemd genoeg ziet je dat Johannes spreekt over het leven in zich hebben. Dat is interessant, want het eeuwige leven is niet een belofte of toekomstig leven, het is iets dat we nu al hebben. Wanneer we in staat van genade zijn nu, dan hebben we nu het eeuwige leven in ons, in kiem. Het verschil tussen nu en na onze dood, dat is na onze dood, is definitief, terwijl hier nog verloren kan worden. We kunnen zeggen, of denken theologisch, dat de hel misschien leeg is als die bestaat, hè? Maar waarom, ik stel mij de vraag, gaat onze Heer ons dan waarschuwen dat we van hem kunnen gescheiden worden als we het nalaten aan de dringende noden van de armen en de kleine die zijn broeders zijn tegemoet te komen? Hij wil niet dat we in doodzonde sterven. We moeten er berouw over hebben. En dus, Jezus zegt ons dat niet maar pro forma, om ons te brengen tot berouw. Het is zo dat we door gebrek aan berouw onze eeuwige bestemming kunnen verknoeien. Maar die mogelijkheid is reëel, daarom moet ook dat berouw veel meer dan gewoon een geprevig gebedje te zijn. Het moet echt een grondige toestand zijn van de ziel, dat de ziel zegt, mijn heil is bij God. En ik heb vertrouwen in God. Ik weet dat hij mij gaat vergeven, maar ik moet spijt hebben van wat ik verkeerd heb gedaan. Hier spreekt de vraag over het heil. De heil met het woord heil spreekt hij, of hij gebruikt het woord Gehenna. En hij zegt ook, het vuur dat nooit dooft. En hij zegt dat het vuur bestemd is voor hen die tot hun levenseinde weigeren te geloven en zich te bekeren. Hij spreekt over de Gehenna als een plaats waar zowel de ziel als het lichaam verloren kunnen gaan. We denken soms dat enkel de mensen die naar de hemel gaan, een verheerlijk lichaam zullen krijgen. Ik denk dat we met ziel en lichaam ook naar de hel kunnen gaan. Hoe dat allemaal in elkaar zit, weet ik niet goed. En dit is een mysterie. Maar Jezus herhaalt heel dikwijls dat dat menens is. En in ontelbaar aantal parabels spreekt hij over de mensen die het heil missen. Hij zegt bijvoorbeeld in een parabel op het einde, gaat weg van mij, vervloekte, in het eeuwig vuur. Matteüs hoofdstuk 25, daar zijn er verschillende parabels over wat er gaat gebeuren op het einde van ons leven en na de dood. De leer van de kerk in ieder geval bevestigt het bestaan van de hel en ook haar eeuwige duur. De zielen van hen die sterven in staat van doodzonde dalen onmiddellijk na de dood af in de hel, waar zij de straffen van de hel, het eeuwige vuur, ondergaan. Dus indien de kerk het zegt, indien Christus het zegt, wie zijn wij om te zeggen, och, dan moet je met cum grano salis, met een korreltje zout nemen. Nee, ik denk dat dat niet wijs is dat onze catechese afdwaalt van de formulering van Christus, dan zij een ander evangelie aan het verkondigen. De belangrijkste straf van de hel bestaat in het eeuwig van God gescheiden te zijn. Op dezelfde manier in het vage vuur het niet zien van God pijn veroorzaakt, terwijl in de hel het wegblijven van God veroorzaakt pijn. En toch zijn er mensen die liever hun eigen God zijn en daarvoor kiezen, dan God God te laten zijn over hen. Het is vreemd, maar dat is de hoogmoed, hè? Die zo onmetelijk diep durft gaan in de ellende en de miserie, dan van de eigen miserie. Wij bidden voor al die mensen dat ze begrijpen hoe dom dat we zijn wanneer we hoogmoedig zijn en niet willen toegeven dat wij verkeerd zijn. Dus de kerk bevestigt het in de Heilige Schrift, in de leer van de kerk met betrekking tot de hel, doen een beroep op de verantwoordelijkheidsgevoel waarmee een mens gebruik moet maken van zijn vrijheid. Waarom zijn we vrij? Omdat we eigenaars zijn van ons einddoel. Indien ik eigenaar ben van een huis, het is een voorbeeld, dan ben ik vrij dat huis te bewaren, maar ik mag ook dat huis in brand steken. Maar niemand gaat mij zeggen dat het slim is een huis in brand te steken, uw eigen huis. Tenzij dat je op een onwettelijke manier aan het geld van de verzekering wilt komen, ja, dat is criminaliteit, hè? Maar dus uw eigen huis in brand steken, doet je niet. Wel, uw vrijheid gebruiken om niet naar de hemel te gaan, het is zoals een huis hebben en die in brand steken en zeggen, dat huis is van mij, ik doe ermee wat ik wil, dus ik steek ze in brand. Absurd. Wel, de hel is absurd. Omdat de zonde tot absurditeit leidt. En dus dat zeggen ook alle zondaars die bekeerd hebben. Hoe heb ik zo dom kunnen zijn om zo lang te wachten om mij te bekeren? Bovendien is er iets goeds. Wij weten de dag van onze dood niet. Je kunt zeggen, ah, spijtig. Nee, dat is goed. Want moest je het kennen, dan zou je een slordig leven leiden en je zou alleen maar op de laatste minuut de dingen op orde willen stellen. En dan zou je heel je leven verspelen in plaats van te leven voor de liefde, leef je voor de zonde en de laatste minuut gaat je proberen te herstellen. Dit is dom gewoon. Daarom zegt de Heer, begin nu al te werken aan uw hemel, want je weet niet het dag nog het uur. Eigenlijk is dat een grote wijsheid van God, dat hij ons het uur van onze dood niet laat kennen. Want op die manier moeten we altijd klaar zijn. En als we altijd klaar zijn om te sterven, dan pas leven wij goed. Dan zijn wij gelukkig. Dus het bestaan van de hel is eigenlijk een uitnodiging tot bekering nu. En daarom zegt Jezus ook in het Evangelie van Matthäus, hoofdstuk 7, versen 13 en 14, gaat binnen door de nauwe poort, want de weg die naar de ondergang voert is wijd en breed, en velen zijn er die hem inslaan. Hoe nauw toch is de poort en hoe smal de weg die voert naar het leven, en weinigen zijn er die hem vinden. Wie ben ik dan om te zeggen, oh, waarschijnlijk gaat iedereen, bijna iedereen naar de hemel en heel weinig verloren. Sorry, maar Jezus zegt dat niet. Hij zegt dat niet, dus ik denk dat het niet verstandig is voor een theoloog, hoe slim en geleerd hij ook is, om iets anders te verkondigen, want dan zit hij niet meer in de rechte lijn van het evangelie. Of dan zou je zeggen, ja, het evangelie moet je kunnen interpreteren. Dat zou betekenen dat het evangelie alleen maar gemaakt is voor een kleine elite van heel geleerde theologen die gespecialiseerd zijn om hetgene dat zwart is, laten wit blijken. Sorry, maar het evangelie is voor iedereen, is het woord van God. En we mogen geen elitaire lezingen van het evangelie toestaan om te zeggen, wat daar staat, dat is voor domme mensen, maar de intelligente mensen weten dat het eigenlijk een beetje anders is. Opnieuw, dit is heel bekoorlijk voor intellectuele mensen, maar voor eerlijke basismensen, zie je toch, nee, dat is oneerlijk. Goed te weten, niemand wordt door God voorbestemd om naar de hel te gaan. God geeft altijd ergens een reddingsboei. Al is het maar in de laatste seconde voordat je sterft. Maar God geeft altijd een reddingsboei. Maar ik zeg altijd tegen de mensen, wees voorzichtig. Als je ziet dat je amper kunt bidden als je koorts hebt, hè, kunt je hoze noetje niet bidden als je 38 graden koorts hebt, omdat je je mottig voelt, denk je dan dat op de manier dat je gaat sterven, dat je dan een acte van volmaakt berouw gaat bidden en je terug wenden tot God? Wacht niet op het laatste minuut, want dan gaat je het heel moeilijk hebben. Hè? Als je al met moeite bidt met koorts, bidt u in, als je stervend bent, dan gaat dat heel moeilijk zijn. Dus wacht niet, begin nu aan een bekeringsproces. God geeft u kansen. Maar als je die kansen niet benut, waarom moet hij dat blijven proberen? God eerbiedigt ook onze vrijheid. Dus laat ons zo snel mogelijk gebruik maken van onze vrijheid om te zeggen tegen de Heer, hè, wees mij zondaar genadig, help mij om tot inkeer te komen en dat niemand verloren gaat. En hier citeer ik bijna letterlijk woorden van de tweede brief van de heilige Petrus. God wil dat alle tot inkeer komen en niemand verloren gaat. Ik wil eindigen voor dit stuk met iets uit de Romeinse kanon, uit het Altaar Missaal, weliswaar de nieuwe vertaling. Neem deze gave van ons aan, Heer God, waarin we onszelf willen geven en toevertrouwen aan U. Wij, die door U gekozen zijn om voor te gaan in deze dienst, wij zijn met alle die in U geloven, U volk, uw eigen bezit, beschik over ons en voor ons dag door dag naar uw vrede, dat u niet even verloren gaan, maar het verkoren worden geteld. Sorry, dit is ook de huidige vertaling. Dus, laat ons dus die kans grijpen om te beseffen dat God wil dat we zalig worden en dat God ons ook zal helpen om het te doen. En in een verdere uitlevering gaan we spreken over het laatste oordeel en wat er gebeurt helemaal op het einde.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese in een lange reeks over de geloofsbelijdenis aan de hand van de catechismus van de Katholieke Kerk. U kan deze en andere afleveringen altijd op onze website terug beluisteren. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.